zich afspeelt buiten de muren, de vier muren van onze religieuze gebouwen. En dat we eigenlijk hier alleen training krijgen. Maar het werkelijke werk gebeurt daar en niet hier. En helaas moet je constateren dat het vaak net omgekeerd is. Dat al onze energie praktisch opgesoupeerd wordt in allerlei activiteiten, programma's enzovoorts. Pasen over 2 weken. En dan heeft dat ook te maken met wat daarna gebeurt. Want kijk, Pasen is een gebeuren en jullie gaan aan de slag met baksels. Hopelijk niet te veel misbaksels, maar met baksels. Prima. Maar ik denk dat de essentie van Pasen, van de opstanding van Jezus, iets verder gaat dan dat je dus lekker bezig bent met elkaar. Dat is ook belangrijk trouwens, om gemeenschap te vormen. Maar dat je je moet afvragen van, wat betekent dat nou voor mijn eigen leven? Hoe ga ik nou verder? Wat is nou mijn toekomstvisie vanuit Pasen? Nou, voor heel veel mensen, en vooral christenen, en dat hebben we overgedragen aan de wereld om ons heen, is dat eigenlijk onze hoop ligt in dat we Jezus aannemen, dat we niet te grof zondigen daarna, en dat als we doodgaan we naar de hemel gaan. Even kort door de bocht. De focus ligt bij heel veel christenen niet zozeer op aarde, maar die ligt het gaan naar de hemel. Die ligt erop dat we van de aarde naar de hemel gaan, in plaats van, en dan ben ik eigenlijk bij mijn verhaal, mijn start, leven in je omgeving, de aarde te zien komen, of de hemel te zien komen naar deze aarde. Dat de aarde vervuld wordt van Gods heerlijkheid. Kijk, het opmerkelijk is dat als je het Nieuwe Testament serieus leest, en vooral ook wat Jezus gezegd heeft, daar zelden of niet gesproken wordt over het gaan naar de hemel. Terwijl, en dan kom je in kerkgeschiedenis terecht, lang geleden, dat eigenlijk steeds meer de focus is geworden. Maar daar gaat het eigenlijk in het volgen van Jezus helemaal niet om of hij naar de hemel gaat. Dat is een logisch gevolg van. Maar het gaat erom dat wat Jesaja zegt, als die geroepen wordt door God, dan staat er dat hij zegt, heel de aarde is vervuld van Gods heerlijkheid. En later, helemaal aan het eind van het Oude Testament, in Habakkuk, daar zegt je Habakkuk, maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol zijn, vol worden van de kennis van de grootheid van de Heer. En als je dus verder leest, en er zijn heel veel teksten, maar ik heb er zo 2 gepakt, dan gaat dat daar over de aarde, Gods heerlijkheid hier op aarde. Niet de focus om op de hemel, maar op de aarde. Want het is natuurlijk absurd om te denken dat God de aarde maakt, de schepping laat plaatsvinden, van alles en nog wat prachtig maakt. Het is goed, het is goed, het is goed, het is zeer goed. En dan maakt de mens een keus. En dan zeggen wij van, nou ja, God die krabde zich achter zijn oren. Ik denk, wat moet ik nou? Nou, zo zat het echt niet in elkaar. God is nog steeds betrokken in die schepping. Christus is nog steeds deel van alle elementen in zijn schepping. God heeft zich niet omgekeerd en is weggelopen omdat de mensen toevallig zijn plan torpedeerden. Dat hebben wij vaak wel, dat idee. En dat er uiteindelijk, na vele duizenden jaren, een soort oplossing werd gecreëerd en toen kwam Jezus. Ik zeg het nu even heel cru en zwart-wit, maar vaak is dat het beeld wat we hebben. Dat Jezus de noodoplossing is voor het probleem waar God mee zat. Maar zo zit het helemaal niet in elkaar, mensen. Als Jezus zegt in het Onze Vader in Matthäus 6, dat we moeten bidden dat het Koninkrijk van God zal komen en dat zijn wil zal gaan geschieden, zoals die al in de hemel geschiedt, hier op aarde. Het Koninkrijk naar de aarde brengen. Dat is het doel van God. Wij daarom moeten veel meer die aarde, hier waarop we wonen en leven en bewegen, gaan zien als ons thuis. En niet van ons thuis is uiteindelijk in de hemel bij God, nee, hier op aarde. Dat is de plek waar God ons geplaatst heeft, dat is de plek waar Hij wil dat we Hem groot maken, verheerlijken. En zijn plan uitwerken. En met Hem samenwerken om zijn heerschappij zichtbaar te zien worden hier op aarde. En dat doen we lokaal. Natuurlijk, we sturen geld naar verre weg probleemgebieden, naar zendelingen, naar allemaal prima. Maar daar sta je zelf los van. Dat is geld. Tot het ogenblik dat je je bewust bent dat die straat waarin je woont met dat specifieke huisnummer en daar de omgeving de plek is waar God je gezet heeft. Niet alleen maar om te slapen en daarvanuit allerlei activiteiten te ontplooien op allerlei plekken, maar God heeft je geplaatst daar op dat specifieke nummer in die specifieke straat. Tussen mensen. En daar gaat het om. Dat we zijn shalom, zijn heelheid, zijn vrede, gerechtigheid, maar ook betrokkenheid met zorg voor de schepping. De gebrokenheid in de schepping, dat we daar mee bezig zullen zijn. Om die shalom vanuit ons verbonden zijn met God, Christus in mij, de hoop der heerlijkheid, dat deel ik uit. Dat straal ik uit, op allerlei manieren, en daar zal ik er een aantal van noemen, in mijn directe, lokale omgeving. En dat is niet rond dit gebouw. Of je moet in een van die flats wonen hier in de buurt, in Presikhaaf, maar ik denk dat een groot deel van jullie hier niet woont. Dus jouw werkplek is Duiven, is Westervoort en dan ook nog de wijk in die plaatsen. Of Arnhem natuurlijk. Shalom. En dat gaat heel ver. Colossenzen 1 vers 20 die zegt dat door hem en voor hem Gods plan is om alles, met kapitale letters, alles met zich te verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. En als je dat plaatje begint te krijgen, dat God alles op aarde wil verzoenen. Dus op zijn goede plek weer terugzetten. Waar het nu vaak door allerlei chaotische situaties en foute keuzes van mensen helemaal niet op de plek staat waar God het voor bedoeld heeft. En jouw functioneren in je wijk, in je straat, brengen van shalom, daarin werk je mee met alles op aarde te verzoenen. We zijn toch, als het goed is, medewerkers van God. Trouwens, dat bleef voor mij deze week hangen. Ik las nogal wat en een van die elementen die in dat verhaal naar voren kwamen was een wat kritische kanttekening ten aanzien van de enorme accenten die we tegenwoordig in die charismatische wereld leggen op we moeten Jezus aanbidden. Maar als je eerlijk bent en je leest het Nieuwe Testament door en neem alleen maar Jezus' eigen woorden, dan kom je dat helemaal niet tegen. Dan kom je juist tegen dat Jezus zegt, je moet me volgen. Nergens zegt hij, je moet maar aanbidden. Ja, de Vader. En de Vader zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Als het gaat om Jezus, kijken naar Jezus, het evangelie, dan zie je dat zijn uitdaging voortdurend is, niet om hem te volgen, of om hem te aanbidden, maar om hem te volgen. Om na te volgen wat hij deed. Dat even als kanttekening. Nou, wat dan belangrijk is, is dat we een diep besef gaan krijgen dat voor God er geen verschil is tussen seculier en geestelijk. En dat is ook weer kerkgeschiedenis, als je ver teruggaat, waar dat helemaal uit elkaar getrokken is. Alles wat religieus is, was net iets beter dan wat werelds was, vleeselijk, seculier, waar God van weg bewogen was. En dat werd uit elkaar gehaald. En je vindt dat nog wel een beetje terug, dat als je met geestelijke dingen bezig bent, dan ben je net iets beter bezig dan als je een toegewijde werker bent. Op het kantoor waar je elke dag naartoe gaat. Of een bouwvakker die kwaliteit levert. Voor God is dat niet zo. Voor hem is geen verschil tussen seculier en geestelijk. En er is eigenlijk niets zo, je zou kunnen zeggen, werelds, dat het ook niet heilig kan zijn. Kijk, onze wijken, de ogen van de Heer doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan wie er hard naar hem uitgaat. In al onze wijken zitten mensen die helemaal misschien niet in onze gebouwen, in onze kerkgebouwen binnenkomen lopen op zondagmorgen. Helemaal niks hebben met georganiseerde religie. Maar wie er hard naar God uitgaat. Ze geven dat misschien een hele andere naam. En het is helemaal niet misschien langs de lijntjes zoals wij denken dat je hart naar God moet uitgaan. Maar de ogen van de Heer, die lopen door de aarde, die kijken en die zoeken de mensen die een honger hebben naar God. Hoe je het ook noemen wil. En die wonen in onze wijken. Daar wonen wij tussen. We kunnen ze nog vaak niet aanwijzen, omdat ze niet passen in de structuren van georganiseerde religie. En misschien geloven ze wel in hele andere dingen dan waarin ik geloof. Maar als ze tot stilte komen en je zou hun beter leren kennen, dan merk je dat er harten zijn die zoeken naar God. Die roepen naar God. Ik wil wat lezen uit Matteüs 13. Een paar versen maar. Het is een gelijkenis. En Jezus die gebruikt gelijkenissen om iets los te maken bij mensen. Soms dan overdrijft hij en soms dan zet hij mensen op het verkeerde been. Nou, dit is zo'n voorbeeld. Het is de gelijkenis van het mosterdzaad. In Matteüs 13 vanaf vers 31. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Hij zegt, het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar van alle zaden het kleinste, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen en nestelen in de takken. Nou, je vindt het ook in Marcus en ook in Lucas. Die twee andere evangeliën staat het ook. En dan wordt daar ook nog gezegd van, het is niet een struik alleen. Nee, het groeit uit tot een boom. Nou, een mosterdzaadje wordt nooit een boom. Een plant van een mosterdzaadje wordt hooguit 1,50. En mosterdzaad is onkruid. Als je dat los, als je niks doet, het is een eenjarige plant, maar het zaait zichzelf vanzelf weer uit. En na verloop van tijd heb je één grote overwoekering van mosterdplanten. En wat bedoelt Jezus hier nou? Hij zegt, het is het kleinste zaadje. Er gaan ongeveer 1000 van die mosterdzaadjes in een vingerhoedje. Heb ik ergens gelezen. Zo'n hoedje wat je gebruikt als vrouwen of mannen soms ook aan het naaien zijn. Het kleinste van de zaadjes. Heel onogelijk. Je gooit het in die akker en je bent het kwijt, je vindt het nooit meer terug. Maar het is onkruid. En die boom, nou het wordt nooit een boom. En Jezus was echt niet zo dat hij geen verstand van botanische dingen had. Jezus snapte echt wel dat het niet een boom werd. Maar hij probeerde daarmee duidelijk te maken als beeld van dat hele kleine, dat zal zoveel invloed hebben, zo sterk zijn, dat uiteindelijk de vogelen van de hemel, en dat was eigenlijk een soort uitdrukking in de Joodse, je zou kunnen zeggen, beeldspraak, beeldvorming, dat waren de vogels van de hemel, dat waren de heidenen, de vogelen des hemels. Die nestelen in hun takken. Dus mensen luisterden naar Jezus. En die dachten in eerste instantie van, wat een vreemd verhaal. Want een van de Joodse Mishna's, dat zijn van die soort uitlegboeken van de Torah, van de eerste 5 boeken van Mozes. Een van die Mishna's, die beschrijft heel duidelijk dat het verboden is voor een Jood om mosterd te zaaien. Want het creëerde chaos. Dus Jezus die zegt, die spreekt die gelijkenis uit. En de mensen die luisteren en die denken, wat een vreemd verhaal. En als al mosterdzaad, want het was medicinaal en het werd gebruikt als kruid en mosterdzaad. Dan deden ze dat in hun achtertuin. Om maar even in het beeld van deze tijd met eensgezinswoningen in hun achtertuin. Klein plekje, zaaiden ze wat mosterdzaad. En dat hielden ze goed in de gaten. Maar hier wordt gesproken over, hij zaaide het in zijn akker. Het is een metafoor. En Jezus bedoelt eigenlijk te zeggen van, dat koninkrijk van God is dat, net als dat mosterdzaadje. Daar kan je veel meer van verwachten, dan dat je er normaal van verwachten zou. Het wordt niet 1,50, nee, het worden bomen. Zo is dat koninkrijk van God. Meer dan wij bidden of beseffen, zou je kunnen zeggen. Weet je, dat mosterdzaad, dat is een pest. Dat is eigenlijk net als paardenbloemen in een gazon. Ik weet niet of jullie dat kennen. Als je paardenbloemen in je gazon hebt, dan kan je denken van als ik nou maar regelmatig maai, dan blijft het lekker laag. Maar zo'n paardenbloem, praten we uit ervaring, dan zie je langzaam maar zeker, die zie je steeds groter worden, En als je dan met een mes die wortel doorsnijdt en je ligt hem op, dan heb je zo'n grote kale plek, je grasveld. Toch? Dus die mensen die luisterden, die zeiden, wat bedoelt hij nou? Wat bedoelt hij nou om te zeggen dat koninkrijk van God, die heerschappij van God, is net als mosterdzaad. Is net, wij zouden zeggen, als een paardenbloem in je gazon. En dan niet dat die er toevallig ontstaan is. Nee, je hebt het gezaaid, notabene. Dat is hoe wij mogen werken in onze buurten, in onze wijken. Als je realiseert dat God zegt van, je wordt gezaaid in je akker, in de akker. En die akker, dat is je gebied waar je woont. Dat zijn je buren. En jij bent dat mosterdzaad. En je denkt, stel niks voor. Ik stel niks voor. Wat kan ik nou? Hoe kan ik nou mensen bereiken? En belangrijk is dat je even loskomt van het idee van, ik moet evangeliseren. Ik moet ze het evangelie brengen. Weet je, God is vaak al ver voor je uitgegaan. Is vaak al ver voor je uitgegaan in het werken in harten van mensen. Ik zie dat bij mijn eigen buren. Waar je vrijelijk kan praten over geestelijke dingen. En dan merk je gewoon, dat wat weggezakt is. Er zijn mensen die traditioneel katholiek waren vroeger. Weggezakt is. Dat hoef je alleen maar even aan te raken. En je hebt een gesprek. Hebben ze al even traditioneel in onze clubs het zondaarsgebed gebeden? Nee. Ik geloof daar steeds minder in, namelijk dat het zo werkt. Ik heb trouwens een uitvinding van de laatste 200 jaar. Daarvoor werden er nooit zondaarsgebeden gebeden. Zoals wij dat in de evangelische wereld kennen. Dat heeft te maken met de opwekkingsperiodes met Finney en Wesley en die tijd daarvoor. Het sinner's prayer. Maar het is veel meer het geloof dat Gods geest werkte in harten van mensen. En je zou kunnen zeggen, de draadjes gingen verbinden. Want er was vaak wel kennis aanwezig. En dan was er een klap. Heel een probleem, een noodsituatie in iemands leven. En dat was een nieuwe mogelijkheid voor God om de draadjes weer aan elkaar te verbinden. En zo leerden mensen stap voor stap steeds meer te leven vanuit vertrouwen, vanuit geloof. Dat God hun leven in zijn hand had. Belangrijk is daarom dat we ons realiseren dat wij gezaaid zijn in deze wereld. En dat Gods wil dat we bezig gaan met Engelse termen, ik weet niet zo gauw hoe ik dat in het Nederlands moet, homemaking. Dat je een thuis gaat creëren als christen, een thuis gaat creëren hier in deze wereld. En dat je niet met de mindset, met de gedachte blijft gaan van, het is allemaal tijdelijk hier, want het gaat er uiteindelijk om, daar in de hemel. Nee, mijn thuis is, of mijn huis waar ik woon, de plek, de kamer zelfs, als ik een kamerbewoner ben, dat is de plek waar ik een home, een thuis mag gaan creëren. Wat aantrekkelijk is. Wat mensen aanspreekt. En dat gebeurt in je directe omgeving. En als ik zou vragen, wie van jullie kent nou je buren goed, links en rechts? Of twee huizen verder, of drie huizen verder? Dan ben ik er haast zeker van dat er heel veel zullen zijn die zeggen van, ik zie ze wel en ik zeg wel hallo, maar kennen en elkaar uitnodigen en samen eten. Betrokken zijn, in hun leven openstaan, dat is een heel ander verhaal. Want we zijn wel heel erg vaak op onze privacy. En we laten niet zo gauw mensen zomaar toe. Het hele begrip open huis, wat jaren terug als een soort evangelisatiemethode wel werd gepromoot door sommige organisaties, ik hoor er niet zoveel meer van. Want de wereld is ook veel onveiliger geworden. Hoe doe je dat nou in je directe omgeving? Nou, in de eerste plaats is het belangrijk dat je leeft met God. Dat je onderscheiding vraagt van de Heer, van de Heilige Geest, wat je nou wel en wat je nou niet moet doen. En wij zijn als westerse mensen zo gevormd dat we altijd beginnen te denken in programma's. In projecten. En wat we heel weinig denken in processen. Net als dat zaad. Dat zaad wordt in die akker gegooid, dat gaat groeien. En je leest meer van dit soort beelden terug in de Bijbel. Ook hè, de boer die zijn graan zaait en dan niet weet hoe het groeit. En hij slaapt en hij staat op en hij slaapt en hij staat op. Dat staat er in de Bijbel. En het graan groeit, het koren groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. Dat is proces. Maar we denken in projecten met een begin en een eind. Dat kost geld en er is een hoop organisatie vaak bij betrokken. En dan is het afgelopen en dan gaan we even op adem komen en dan gaan we naar het volgende project of programma. Maar in je buurt moet je beginnen los te komen van het idee dat je in programma's en projecten moet denken. Maar dat je moet gaan denken in relaties. In het bouwen van relaties. Kost een heleboel tijd. Het is in feite, denk ik, de praktische vorm van het kruis op je nemen en Jezus volgen. Want het gaat vaak dwars tegen je eigen gevoel en je wil je rust. Want je weet, ik weet vaak wel waar ik aan begin, maar je weet nooit waar het eindigt. Nee, dat klopt. Want plotseling blijkt bij die buurvrouw of die buurman er dingen te zijn die jij helemaal niet wist. En dan ontdek je ze. En dan ontstaat vertrouwen. En voordat je het weet, en dat bedoel ik met dat kruis op je nemen en Jezus volgen. En dat gaat heel, je zou kunnen zeggen, er is geen podium bij, er wordt niet hoop tamtam mee gemaakt. Dat is iets wat je persoonlijk ervaart. En waar je elke dag opnieuw die keus voor moet maken. Ben ik zo toegankelijk? En wil ik me zo kwetsbaar opstellen naar mijn omgeving, dat ik relaties kan bouwen? En dan gaat het vaak over een keertje fout, tuurlijk. Maar opnieuw sta ik op en ik ga weer verder. En ik woon aan de ene kant, ikzelf dan, ik woon aan de Amsterdamse weg. Aan de ene kant woon ik naast de Russische kerk, Russisch-Orthodoxe kerk. En aan de andere kant woon ik naast een hele volle kinderopvang. Montessori. Dat gaat van 's morgens vroeg, 7 uur, tot, en dan komt een naschoolse opvang erachteraan, 's middags, tot 's avonds 7 uur. En ik slaap aan de achterkant van het huis, dus niet dat ik nou zo lang in mijn nest lig 's morgens, maar de hele dag, en dat gaat nu weer gebeuren, zijn die kinderen buiten, en dat zijn geen kinderen die rustig praten, die schreeuwen, die zingen, die schreeuwen, die slaan elkaar en dan huilen ze. Bouwen relaties met je buren. Nou, aan de ene kant met de Russische kerk, min of meer beheren we dat een beetje daarboven, want het is een heel kleine gemeenschap die verspreid is over de hele regio. Maar aan de andere kant, daar heb je te maken met speelgoed wat bij ons over de schutting komt. En ballen. En schreeuwende kinderen. En kan je nog een paar meer dingen noemen. En voordat je het weet, merk je dat de irritatie ontstaat. Je kruis opnemen en hem volgen. Je wilt toch relaties bouwen met je buren? Nou, dat bedoel ik. Ik wil nog een paar dingen noemen als het gaat om concreet. In de eerste plaats zou je kunnen zeggen, het zijn een paar voorbeelden. En vul voor jezelf in, wat kan ik er nou mee of wat kan ik er nou niet mee? In de eerste plaats zou ik willen noemen dat je leert om feest te vieren met je buren. Feest te vieren, vieringen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Wij vieren ook een verjaardag. Waarom doen we dat? Nou, omdat er weer een nieuw jaar gaat beginnen. En we zien uit vol hoop naar dat volgende jaar. En we vieren een verjaardag. Maar we vieren ook Pasen, toch? Over een paar weken. Jezus is opgestaan. En elk jaar opnieuw. En in onze wereld doen we dat niet zo met die 40 dagen tijd, maar meer reformatorisch katholiek. En wat meer, je zou het kunnen zeggen, ook in toenemende mate evangelische christenen die wat verder doordenken, heb je die 40 dagen tijd. En dan leef je in die 40 dagen toe naar Pasen, opstanding. Maar je viert het. Waarom doen we dat? Nou, voor een deel heeft dat te maken met dat we ingaan tegen de, je zou kunnen zeggen, het negatieve klimaat wat als een sluier ligt over onze wereld. We zijn veel meer gefocust op als iets niet goed gaat, dan op als het goed gaat. Als het een succes is. En daarom hebben we vieringen. En we vieren met elkaar, als iemand jarig is, dat het een heel jaar goed gegaan is, hij is weer een jaar verder. En we vieren elk jaar opnieuw Pasen. Jezus is opgestaan, zodat we het niet zullen vergeten. En ik had het over die Russische kerk naast me. Nou, Ik vergeet dat nooit, want midden in de nacht, paasmorgen, paaszondag, om 12 uur, dat kleine gemeentetje van 30 hooguit mensen, keurig in het pak, met de priester, Russisch, komt 3 keer per jaar uit Moskou overvliegen notabene, dus die mensen hebben wel geld, die besteden wel geld aan, zeg maar, de rituelen. 12 uur 's nachts hebben ze hun processie in de tuin. En wij slapen aan de achterkant. En dan is het 12 uur. En de eerste keer dat we dat meemaakten, jaren terug toen we daar gingen wonen, toen dachten we, wat gebeurt er in de nacht? Toen hoorden we ze zingen. En we hoorden 12 uur, mensen zeggen, hij is opgestaan, in het Russisch dan. Hè? Hij is opgestaan, hij leeft, hij is opgestaan. En nu elk jaar is dat voor ons ook de stimulans. Om weer een nieuw jaar in te gaan met een opgestane Jezus. Betrokkenheid met je buren. En wat zijn het dan? Nou, nieuwjaarsborrels. Dat doen jullie toch ook in je straat? Wij wel. Tenminste aan de ene kant, want ik woon recht tegenover dat grote gebouw van Arcadis. Nou, dat is, met oud en nieuw is dat dicht. Maar mijn buren. Nieuwjaarsborrel. Sinterklaas. In de wijk. De straatbarbecue. Sint Maarten. Sommige wijken die hebben carnavalsoptochten. Koningsdag. Kinderen, feest. Dan kun je zeggen, ja, mijn leeftijd. En eerlijk gezegd, in mijn leeftijd zijn er wel een aantal dingen waar ik aan meedoe. Maar als je zelf kinderen hebt, laat je ze meedoen aan de carnavalsoptocht? Of zeg je, nee, dat is te werelds. Laat je ze meedoen, het Sinterklaasfeest, met Koningsdag? Ander punt is ook dat we moeten oppassen dat we niet, en dat hebben we ook wel, en dat is in zekere zin ook begrijpelijk, maar dat we niet te veel onze energie leggen op het gebrek in de wijk. De eenzame, de zwervers, de armoe, alles wat aan de marge zit. En ik weet hoe jullie bezig zijn hier als oase, inderdaad met vooral daarop gericht te zijn. Maar het grootste gros van je wijk, meestal, valt niet in die categorie. Natuurlijk zegt Jezus van je moet omzien naar het gebrokene, naar het wat langs de kant van de weg terecht is gekomen. Prima. Maar vergeet ook niet dat er een grote massa mensen zijn die niet in de armoede zitten. Ik woon in de Burgemeesterswijk. Nou, als je dan nog verder omhoog gaat, Hoogkamp, dat zijn allemaal mensen met dikke heggen om hun huizen heen en best goed in de slappe was. Er is wel eenzaamheid. Dus je zal ook moeten begrijpen van, ik ben niet alleen maar bezig met het gebrekelement, maar ook met een andere laag, wat nou niet gelijk te categoriseren is in wat ik net noemde van armoe, gebrek enzovoort, eenzaamheid. Leer samen te vieren met je wijk. En nodig je buren uit. Wij doen dat regelmatig. En dan vooral met mooi weer, hè, lekker warm, zetten ze in de tuin. En we drinken met elkaar wat, eten wat en we praten. En weet je, zo bouw je relaties. Het is niet een programma, maar je bouwt relaties. En dan valt er een buurvrouw binnen. Heb je even tijd? Een paar weken terug nog. En dan is het 7 uur en dan zit ze er nog. En dat is een buurvrouw die, nou niet van ik kan niet alleen zijn, dat kan ze best, maar ze deelt. Geweldig. Creëer dus om je heen een positieve atmosfeer. Wees betrokken. Wees zichtbaar voor de mensen. En dat is best soms moeilijk. En ik zei het net al, privacy, dat vinden we wel heel belangrijk voor onszelf. En je zal er ook een balans in moeten vinden, hoe ver je daarmee gaat. Het tweede heeft te maken met dat je de aantrekkelijkheid terugbrengt in je omgeving. En dat bedoel ik, in eerste instantie het hele terrein van God. Als je daar een beetje in geïnteresseerd bent, en ik hoop dat sommigen van jullie dat zijn, dan zal je hebben ervaren en hebben meegekregen dat in toenemende mate de kerken leeglopen. En dat niet alleen, maar dat overal kerken dichtgaan. Net voor oud en nieuw is besloten, Protestantse Kerk Arnhem, dat er nog 2 kerken open blijven in Arnhem. En dat is de kerk aan de Roosendaalseweg, Opstandingskerk. En dat is de Salvatorkerk in Malburg. En verder gaan alle kerken dicht. Dus ook de diaconessenkerk in mijn wijk. En dat kleine kerkje in Elden, dat witte kerkje, dat blijft ook open. Speciale gemeente. En in de katholieke wereld is het niet anders. Je zou het kunnen zeggen, is het nog erger. In mijn wijk was de Heilig Hartkerk. Die is dichtgegaan, die is nu helemaal verbouwd tot een soort gezondheids, wellness, mindfulness centrum. Dan gaan links en rechts de kerken dicht. De kerk in de Steenstraat blijft open. En ook dat kerkje in Elden, dat katholieke kerkje in Elden. En dan in Velp nog een katholieke kerk. En dat is alles wat er overblijft aan gebouwen, open gebouwen, kerkgebouwen in Arnhem en directe omgeving. En toch geloof ik, en dat is de ervaring, dat er overal in onze stad mensen zijn met een zoekend hart. Die hadden het even gehad met de kerk, maar hun hart is nog wel gericht op, je zou eens kunnen zeggen, die zingevingsvragen naar God. Ze noemen het misschien anders. Schapen zonder herder noemt Jezus ergens. En hij kwam juist om die te zoeken. De verloren schapen. Maar hoe vind je ze? Ze komen niet meer bij elkaar in kerkgebouwen. Maar overal zitten ze. Ik ben nogal wat betrokken bij dat stadsklooster aan Apeldoornseweg. Daar zie je ze af en toe binnenkomen. Je weet niet eens wie ze zijn. En ze gaan ook weer. Maar ze doen wel mee aan een avondgebed. Of een viering. Of het inloophuis aan de Vlieterenstraat. Wat nog over is gebleven van de Eusebiusparochie. Waar die mensen uit Klarendal naar binnen komen. En jullie kennen hier soortgelijke situaties voor hier in Presikhaaf. Zoekende mensen. Hoe kan je nou dat besef dat God tegenwoordig is in onze stad, hoe kan je dat nou stimuleren? Als de symbolen daarvan, de kerkgebouwen, dichtgaan. Nou, de klok van Eusebius, die gaat nu weer een beetje, maar die is jarenlang is die stil geweest. Nou, het hele aparte is dat de klok van de Heilige Hartkerk bij mij in de Burgemeesterswijk, die klingelt ook. Terwijl het niks meer met een kerkfunctie te maken heeft. Dat waren vroeger de signalen in de wijken dat God je riep om hem te dienen, om hem te volgen. En dat betekende dan praktisch dat je naar dat kerkgebouw moest komen. Dat is allemaal verdwenen. En toch zijn de restanten in onze stad en dorpen, als jullie in een dorp in de omgeving wonen, restanten aanwezig. Dus je zal op zoek moeten gaan naar hoe kan er een verbinding gemaakt worden tussen wat God jaren terug begonnen is, wat nu zichtbaar eigenlijk niet meer werkt, maar wat nog wel aanwezig is. Want God is altijd betrokken geweest. Hij is niet weg geweest. Alleen wij snappen niet meer wat voor vorm we dan moeten hebben en aan wat voor vorm we het moeten geven. In Engeland is een beweging die zich bezighoudt met, dat noemen ze in het Engels, restoring broken altars. Het herstellen van de gebroken altaren. natuurlijk een beeld, beeldspraak, een metafoor. Maar waar het om gaat is dat je teruggrijpt naar waar werkte God? Wat was, wat die Engelsen noemen vaak, een thin place. Waar Gods tegenwoordigheid heel bijzonder ervaren werd. Nou, daar ben ik zelf door de tijd er nog wel eens mee bezig geweest. En dan met gebedswandelingen. Je gaat erover nadenken. En dan kom je, bijvoorbeeld, ik woon dan in Arnhem-Noord, kom je terecht bij wat zich afgespeeld heeft in mijn directe omgeving. Namelijk het klooster Mariendaal. Als je de Amsterdamse weg oprijdt richting Utrecht, richting zeg maar de A12. Dan op een gegeven moment aan de linkerkant heb je dat bosgebied. Nou, er stond vroeger een groot massaal klooster. En er is een goede website die heel veel informatie geeft over hoe dat in elkaar zat. De reformatie heeft alles vernietigd toen Arnhem koos voor het protestantisme, voor de reformatie. En toen hebben ze alle kloosters in de directe omgeving in de stad afgebroken. Daarom is er in Mariendal ook weinig of niks meer te vinden. En men weet niet eens goed precies waar dat klooster gestaan heeft. Maar er zijn wat restanten, de stenen tafels. Je kan het vinden als je door Mariendal loopt. Maar je vindt wel de beek. En dat klooster, dat hield zich bezig, ze hadden schapen, dat hield zich bezig met het behandelen en klaarmaken van linnen en ook wol. En daar hadden ze stromend water voor nodig. En als je dan langs zo'n beek loopt, en je doet dat heel bewust, dan realiseer je, hier werkte God. Dit was een van die, je zou kunnen zeggen, plekken, een van die gebroken altaren, of een van die altaren die gebroken zijn door de tijd heen. Het is heel fascinerend als je dan helemaal doorgaat naar waar het water uit de grond komt. En dan kan je alles bij voorstellen als je daar dan met een groepje omheen loopt van stromen van levend water. Het water is er nog steeds. En als je dan toch in Mariendal rondloopt, dan kom je als het goed is de Christuskoepel tegen. Misschien hebben sommigen van jullie daar nooit van gehoord. Nou, dat is gebouwd net voor de oorlog. Tweede Wereldoorlog. 1940 was het klaar. Net voordat de Duitsers binnenvielen. En het is gebouwd door geld van rijke christenen uit Oosterbeek en hier, zeg maar, Reden enzovoorts. Arnhem ook. En het was een symbool, als je er staat, dan kan je het zien, je kan er gewoon in kijken. Dat was een symbool van de beweging morele herbewapening. Waar koningin Wilhelmina, die toen koningin was, heel bewust bij betrokken was. Het was een christelijke beweging, gestart door een predikant. En het woord zegt het al, morele herbewapening. De naam hebben ze nu veranderd in Initiatives of Change. Initiatieven van verandering. Hebben ook een prachtige website. Broken altars. Daar waren mensen. En de symbolen staan daar in Mariendal. Het is ook trouwens een prachtige wandeling op en neer daar zo. Kijk er een beetje. En zeg je, Heer, dit geeft mij hoop. De restanten zijn er nog. U bent nog steeds betrokken. En ik merk dat als je mensen die, wat ik nu vertel, en je doet het nog een beetje uitgebreider, dan zijn mensen die niks met georganiseerde religie te maken hebben, zeer geïnteresseerd. Die vinden dat fantastisch. En die krijg je gewoon mee als je het verpakt in, zullen we, een prachtige avond, zullen we een paar uur gaan wandelen in Mariendal. En dan kan je vertellen. En dan kan je zo er doorheen vlechten wat er in de geschiedenis daar allemaal heeft afgespeeld. Maar het is ook veel dichter bij huis. Het is een jong stel. Dirk-Jan en Vera Riphagen. Baptisten. Kwamen uit Harderwijk. En in 2014-15 verhuisden ze naar de Geitenkamp. niet om een kerkje te stichten, maar om dienstbaar te gaan zijn daar op de geitenkamp. Nou, dat was heel moeilijk in het begin. Toen begin je. Ik heb hier een verslagje, want inmiddels is er van alles gebeurd. En dat gaat, dus eind december van het afgelopen jaar, dus dat is heel kort, een paar maanden. En er staat boven buurmoestuin de vlindertuin. Ik zal het voorlezen. Dan heb je een idee hoe dicht bij huis mensen bezig zijn in hun directe wijk. Eind 2017 ontstond bij buurtkerkers, prachtig woord, buurtkerkers, Geert, Ria en Dirk-Jan van de wijk Geitenkamp het plan een buurtmoestuin te starten op het schoolplein van de voormalige basisschool De Vlindertuin. Ze zagen voor zich dat er een ontmoetingsplek zou ontstaan waar iedereen uit de Geitenkamp mee kon doen om het stenige schoolplein te veranderen in een groene plek waar eigen groente zou worden verbouwd. Na goedkeuring van de gemeente Arnhem en Slak, de beheerder, kon een hoek van het plein ontgonnen worden en in 2 dagen tijd veranderde 100 tot 150 vierkante meter steen in een plek met groeipotentie. Scholieren van de middelbare school Guido de Bre hebben daar toen aan meegeholpen. In april begon de tuin echt vorm te krijgen. De buurtmoestuin is ontstaan vanuit de buurtkerk Geitenkamp. Kom ik zo nog terug. En vanuit die groep sloot al gauw zo'n 10 mensen zich aan bij de wekelijkse moestuinochtend op de vrijdag. Langzaam groeide de bekendheid van de tuin en sloten zich nog eens 2 handen vol buurtbewoners aan. Omdat de moestuin op een oud schoolplein ligt, wisten ook kinderen de plek wel te vinden. Ze deden spontaan mee als er op een middag in de tuin werd gewerkt. En wat zegt dan Dirk-Jan? Hij zegt, we hopen zo de positieve impact op de wijk te vergroten. Het gaat er om het welzijn van de geitenkamp. We zien dat allerlei verschillende mensen genieten van het samen tijd doorbrengen. Want dat staat centraal in deze moestuin. De ontmoeting en samen lekker bezig zijn. We gaan niet voor de maximale groenteopbrengst, maar voor maximale ontmoeting. De moestuin is van iedereen en niet verdeeld in kleine vakjes per persoon. De opbrengst wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld. Wat over is, gaat naar de directe buren van de moestuin. En deze zomer, afgelopen zomer, was het keihard werken om alles een beetje vochtig te houden. Een hele droge zomer. Het deed de groep beseffen hoe belangrijk het opvangen van regenwater is. Het grote dak van de school biedt daartoe veel kansen. De eerste opvangbak van 1000 liter is inmiddels aangesloten en het plan is om in de nabije toekomst meerdere bakken te gaan aansluiten op de regenwaterafvoer. En in 2019, en dat is inmiddels nu gebeurd in de afgelopen maanden, wordt de buurtmoestuin uitgebreid met nog eens 100 tot 150 vierkante meter, zodat meer buurtbewoners kunnen meedoen. Buurtmoestuin. Nou, dat is misschien voor de meeste van jullie een stap te ver. Maar als je een paar mensen kan vinden die samen met je willen nadenken over dit soort dingen. Ik was een paar weken terug in de diaconessenkerk, want die gaat dicht. Er is een verlangen om een soort wijkcentrum te zien ontstaan voor dat deel van Arnhem. Want er is geen enkele plek. Er kwamen meer dan 200 mensen op af. De wethouder was de gemeenteambtenaren, enzovoort, enzovoort. Allemaal officiële functionarissen. En iedereen zegt, we gaan onze schouders eronder zetten. Nu nog even kijken hoe het verder gaat. Word lid van een commissie. Van je wijkvereniging. Ik zit dan in commissie ouderen. Hoe kan het ook anders? Maar het geeft je wel allerlei contacten. In die wijk. Kost je tijd. En je moet er een prioriteit van maken. Nou, ik wil afsluiten. Ik heb zoveel meer te zeggen. Wat denk je aan een labyrint? Ja, jullie zitten in deze hoek. Als je de Amsterdamse weg omhoog gaat, dan heb je op een gegeven moment, als je boven bent, heb je links dat grote witte gebouw Rozorum. Nou, net voor Rozorum heb je een groot grasveld. En dat ligt eigenlijk tussen de Amsterdamse weg en de Veluwestraat die naar beneden gaat. En daar hebben een aantal jaren terug wijkbewoners, deels zelfs met subsidie van de gemeente, want de gemeente heeft daar potjes voor trouwens, omdat die cohesie in die wijken te zien ontstaan, hebben ze een labyrint aangelegd. Ook weer een prachtige website, Arnhem Labyrint, zoek het maar op. Nou, een labyrint is geen doolhof. Een labyrint is al duizenden jaren, speelt dat een rol, maar ook de kerk. Als je in Frankrijk bent, dan heb je honderden kerken door Frankrijk heen, waar ze in het gebouw, dit is een fantastisch gebouw daarvoor, zou je het zo kunnen leggen, om een labyrint aan te leggen. En een labyrint, dat begint, en dan loop je, dat is allemaal bochten en dat slingert door, en dat komt dan uiteindelijk in een centraal punt terecht. Een labyrint is om na te denken. Het is eigenlijk een soort verbeelding van je levensweg. En zij hebben dat aangelegd met planten, met wilde planten. Fantastisch. De hele werkgroep die dat doet. En dan kan je zeggen, ja, maar dat leunt tegen New Age. Ja, dat kan heel goed. Maar waarom kunnen wij als christenen niet zeggen van, zij leggen het aan. En we zijn niet, want je moet dan ook soms helpen met het bijsnoeien en dergelijke. Zij leggen het aan. Maar we kunnen mensen stimuleren, die broken altars, weet je, die verbinding leggen tussen en de herinnering wakker maken dat God aan het werk is. Nou, ik stop. Ik moet stoppen, want ik zie mensen op hun horloge wijzen. We zijn geen vreemdelingen en bijwoners op aarde. Dat is het plaatje. Het gaat om de hemel, zeggen we dan. Het gaat om de hemel. We zijn hier maar vreemdelingen en bijwoners. We doen wel wat, maar we committen ons nergens aan in de wereld. Daarom gaan we ook niet stemmen. Ik hoor het nog steeds hier en daar in evangelische gemeentes. Wat is de wereld? Lieve mensen, besef dat je dat zaad bent. Dat uitgestrooid wordt in je directe omgeving. Vader, dank u wel dat u degene bent, Heer, die ons enthousiast maakt. Maar ook vooral dat u ons open ogen geeft. Want we leven vaak te midden van de mogelijkheden en we zien ze niet. Want we zijn zo vervuld van onszelf en zo met onszelf bezig, om onszelf soms ook geestelijk alleen maar op te kalfateren, dat we niet in de gaten hebben dat u langzaam, maar wel steady en voortdurend doorwerkt in deze wereld. Heer, geef ons open ogen. Ik bid dat u ons ook de moed geeft, maar ook de bereidwilligheid om als dat allemaal niet zo direct in ons ligt, die buurman links en rechts, dat zijn niet zulke leuke mensen, om ons kruis op ons te nemen. Om, zeg maar, dat hogere doel wat u hebt met deze wereld, met deze aarde, die vol zal worden van uw tegenwoordigheid, van uw heerlijkheid. Dat we ons kruis op ons nemen en u daarin gaan volgen. Door uit te reiken naar onze omgeving. Heer, geef ons moed, wijsheid, gevoeligheid voor uw Heilige Geest, wat we wel en niet moeten doen. Maar bovenal ook hoop. Dat u niet de hoop hebt opgegeven voor onze aarde. En dat we die hoop kunnen vasthouden samen met u. Amen.